Goedenavond, broeders en zusters. Wij zullen vanavond weer verder gaan met onze Bijbelstudie over Matteüs 24. En ik moet eens even kijken. Wij waren gebleven bij die bekende versen over het teken van de vijgenboom. Die zou uitspruiten en dan wordt er gezegd dat de zomer nabij is. En dat gedeelte gaat dan verder in vers 35, Matteüs 24... Vers 35, daar begin ik dan nu te lezen. Daar staat, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is de dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen mijn Heer vertoeft te komen en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover. Ja, we hebben in dit hoofdstuk inmiddels gezien dat er gesproken wordt over niet alleen de verdrukking die over de gehele aarde, over alle volkeren zal komen, maar meer speciaal ook over Israël. Maar vervolgens hebben we ook gezien dat gezegd wordt dat aan het eind van die verdrukking, dat wil zeggen terstond na de verdrukking van die dagen, dat is vers 29, dat dan de zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels zullen bewogen worden. En dan staat er dat als dan in de hemel zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan staat er, en ze zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En ik haal dat expres nog eens aan om te laten zien dat we in vers 30, wat ik nu even voorlas, dat we in vers 30 al de beschrijving vinden van de komst van de Heer Jezus. Speciaal zijn verschijning op de Olijfberg en wel ten behoeve van het volk Israël, wat de grote verdrukking doorgegaan is, maar wat aan het eind van die periode de Heer heeft aangeroepen. En de Heer verschijnt dan ook inderdaad gewoon als de verhoring van dat gebed van Israël. Dat is precies zoals het in het Oude Testament, met name in Joël, is aangekondigd. We hebben het allemaal nagezocht, dacht ik. Het gaat er nu om dat vanaf dat moment er geen Joodse staat meer is, dat vanaf dat moment er zelfs geen Jeruzalem is, want in Zacharië 14 staat nou eenmaal dat de Heer verschijnt op de Olijfberg op de dag dat Jeruzalem wordt ingenomen. Dat betekent dus dat er dan van de Joodse staat helemaal niks over is, dat Jeruzalem verwoest is en dat voor zover er gelovigen waren, zij aan die verwoesting ontsnapt zijn doordat zij hebben kunnen vluchten dwars door de inmiddels gescheurde Olijfberg. En u ziet dat de redding van de gelovigen uit Jeruzalem overeenkomt met de redding van de gelovigen in de tijd uit Sodom. Nou ja, het was er maar één, maar in ieder geval, het waren de gelovigen uit Sodom die gered werden voordat Sodom werd verwoest. En precies hetzelfde zal ook gebeuren met Jeruzalem. Dat wordt ook vaak genoeg in de schrift herhaald, dat de verwoesting van Sodom en Gomorra overeenkomt met de verwoesting van Jeruzalem. En er wordt ook gezegd, Als de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, dan zouden wij als Sodom en Gomorra gelijk geworden zijn. Dat wordt in Jesaja aangehaald en in Romeinen 9, om maar eens wat te noemen. Maar waar het nou om gaat, is dat we dus de wederkomst van Christus ten behoeve van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël vermeld vinden. Hier in Matteüs 24, vers 29 en 30. Daarna wordt gezegd in vers 31 dat hij zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier winden. En dan wordt er gesproken over de vijgenboom. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En ik heb de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken dat die vijgenboom, zoals algemeen bekend, een beeld is van de Joodse staat. Of zo je wilt, de Israëlitische staat. Maar in ieder geval van de staat Israël. En er wordt gezegd dat die vijgenboom weer zal uitspruiten. En ik dacht dat uit dit schriftgedeelte duidelijk genoeg was dat het uitspruiten van de vijgenboom gebeurt na de bekering van Israël en dus bij hun terugverzameling uit de volkeren. En dat is het hele punt wat hier naar voren gebracht wordt. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Het punt is namelijk dat het uitbotten van de vijgenboom niet in onze dagen plaatsvindt, maar dat het volgens dit schriftgedeelte, en daar moeten we ons toch aan houden natuurlijk, plaatsvindt na de bekering van Israël en dus na de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. Dan begint niet de zomer, dan is de zomer nabij. En wanneer wij zouden zien dat de Joodse staat zich daarna herstelt, dat de Israëlieten van alle 12 stammen Israëls overigens uit de volkeren worden terugverzameld daarna, na Palestina, dan is de vijgenboom aan het uitbotten. Dat is een bewijs van leven in de vijgenboom, een bewijs ook van eeuwig leven uiteraard in de vijgenboom. En dan staat het, leert dan deze les namelijk dat de zomer nabij is. Het punt is namelijk, het lijkt me eenvoudig genoeg overigens, dat als de Heer verschijnt op de Olijfberg, dat niet het begin is van het duizendjarig vrederijk, zoals dat heet. Want op dat moment is er helemaal geen rijk. Er is zelfs geen Jeruzalem. Er is niet eens een Joodse staat. Alle volkeren zijn nog steeds ongelovig, behalve Israël. Maar Israël bestaat niet. Dat wil zeggen, de Joodse staat bestaat niet. Er zijn wel gelovige Israëlieten, maar die vormen nog geen Joodse staat. Dat is wat namelijk pas gebeurt in vers 31. Dat de Heer hen verzamelt, dat hij zijn uitverkorenen bijeen verzamelt van de vier winden en hun dus opnieuw terugbrengt in het land. Zoals eens Jozua Israël bracht in het land, zo zal weer Jozua, Jehoshua, de naam betekent is gewoon hetzelfde als Jezus hoor, hen in het land brengen. En Jozua, in het Hebreeuws dus Jehoshua, is een beeld van de Heer Jezus, die in het Hebreeuws net zo heet. Het is ook duidelijk dat de schrift zegt dat Jozua hen nooit in de rust gebracht heeft. Er was een rust beloofd aan het volk van God. Maar Jozua heeft hen nooit in de rust gebracht, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Want, hij zegt hij, later door David wordt gesproken over dat Israël de rust zou ingaan. Dat wil zeggen, dat was dan dus nog niet gebeurd. Hè? Het gebeurt namelijk straks bij hun bekering en bij de komst van de Heer Jezus, de beloofde Messias. Hij zal hen terugverzamelen en dat is het begin van de oprichting van het koninkrijk. En het begin van de duizend jaren is het eind van de oprichting van het koninkrijk. Bij het begin van de duizend jaren is het koninkrijk opgericht. Niet alleen over Israël en alleen Jeruzalem, maar over alle volkeren der aarde. En die hele periode vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg tot het begin van de duizend jaren is een periode van 33 jaar, ik heb het hier al eens op het bord geschreven, is een periode van 33 jaar waarin de Heer Jezus van de grond af aan zijn koninkrijk op aarde openbaart. En dat begint dus met het wegdoen van de koninkrijken die er zijn, te beginnen bij Israël en Jeruzalem, en vervolgens alle andere volkeren, en dus het oprichten van zijn koninkrijk, te beginnen bij Jeruzalem, en dan Samaria, enzovoorts, tot aan de uitersten der aarde. Dat is wat de schrift ons voorhoudt. En over die periode spreken deze verzen dus. Deze verzen over het uitbotten van de vijgenboom spreken erover. Ik heb vorige keer geprobeerd aan te tonen dat een heel gangbare opvatting over dit schriftgedeelte inmiddels vervuld had moeten zijn als het juist was geweest. Het is niet vervuld, vandaar dat ik er ook geen woorden meer aan wil vuil maken. Het gaat er gewoon om dat hier gesproken wordt over een toekomende periode wanneer de Heer zijn koninkrijk op aarde zal beginnen op te richten. En daarvan wordt gezegd, wel als je dat begin ziet, wees dan ervan verzekerd dat de zomer nabij is. Als je het begin ziet, dan zul je ook het eind zien. Want staat er, deze generatie, dit geslacht, vers 34, zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Wat hier dus beloofd wordt, is dat als het begin van deze dingen plaatsvindt, dat staat er ook, wanneer gij deze dingen zult zien, hè, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, staat er in een andere evangelie, dan staat erbij, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. In dit geval zal inderdaad de oprichting van dat koninkrijk van Christus plaatsvinden binnen de duur van één generatie. En dat is een belangrijke waarheid, omdat de Heer Jezus het koninkrijk predikte in zijn dagen, in de dagen van het Matthäus-evangelie, in de dagen waarin de Heer Jezus zelfs deze dingen zegt, maar het zou niet geopenbaard worden binnen die generatie. Het is immers juist de vraag van de discipelen, wanneer zal het allemaal gebeuren? En het antwoord is dan, nou, niet in uw generatie. Daar komt het op neer. Ik vat het nou maar samen, maar daar komt het op neer. En wij leven 19 eeuwen verder en het is nog niet gebeurd. Dus het lijkt me duidelijk dat het niet binnen één generatie was. Hoewel Johannes de Doper predikt het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, is niet binnen één generatie dat koninkrijk ook daadwerkelijk op aarde geopenbaard. Maar als in de toekomst weer gepredikt wordt het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, wordt het wel degelijk binnen één generatie geopenbaard. En dat is de troost die aan de mensen gegeven wordt. Dan staat dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dit niet. Dat andere van toen, waar de discipelen deel van uitmaakten, wel. Dat is het contrast, hè? Daarom staat het er zo uitdrukkelijk. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Ja, er ligt klemtoon op. Dit wordt aanwijzend, niet het geslacht of zo, hè. Maar nee, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Binnen één generatie zal het gebeuren. En eigenlijk is dat zo ongeveer het laatste woord van dit schriftgedeelte. Ik heb u al eerder gezegd, de discipelen hadden vragen gesteld aan de Heer Jezus aan het begin van dit hoofdstuk. En de Heer geeft daar antwoord op. In de eerste plaats een algemeen antwoord. Dat loopt tot en met vers 14. Wat eindigt met, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Binnen die generatie trouwens, hè. Aan alle volken, tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen, het einde van de tegenwoordige eeuw en het begin van de toekomende eeuw. Wel, dat was het eerste algemene antwoord van de Heer Jezus op de vragen van de discipelen. Daarna kwam het tweede antwoord, waarbij de Heer zich baseert op de oud-testamentische profetieën. Te beginnen bij vers 15. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dan begint het verhaal dus overnieuw, maar nu met verwijzingen naar de oud-testamentische profetieën. En ik heb al laten zien dat dat die verwijzing naar die profetieën ook hier plaatsvindt in deze verse over de vijgenboom en over deze generatie. Want de vijgenboom is natuurlijk al de hele Bijbel door een beeld van de Joodse staat. Het is een bekend thema. Het is helemaal niet twijfelachtig wat het voorstelt. Het is ook niet nieuw, het is oud, het is namelijk ontleend aan het Oude Testament. En al die schriftplaatsen hier over het verzamelen van, van de uitverkorenen, van het ene uiterste tot het andere uiterste van de hemelen enzovoort, zijn allemaal aanhalingen van schriftplaatsen uit de wet, dat wil zeggen uit de vijf boeken van Mozes, of uit de profeten, of ook wel uit de psalmen, uit het hele Oude Testament. En dit antwoord op basis van de profeten loopt dus vanaf vers 15 en het eindigt zo ongeveer hier in vers 34, eigenlijk in vers 35. Nou, vers 34 toch moet ik zeggen. Er staat namelijk, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En in dit vers zit een heleboel in. Want er wordt gezegd dat al deze dingen geschied zullen zijn. Alle dingen waarna de discipelen vroegen. Dat wil zeggen, de oprichting van dat koninkrijk. Maar het merkwaardige is dat degenen die dat koninkrijk ook inderdaad binnengaan, in de praktijk zelfs blijken te leven tot het eind van die 1000 jaar. Het Oude Testament spreekt erover, over jongelingen van 100 jaar enzovoorts. Dat wil zeggen dat de leeftijd van de mens dan veel hoger ligt dan nu. Waarom dat nou is, daar zullen we het niet over hebben. En ook niet hoe dat komt, want dat is weer wat anders. Dat is bovendien onze zaak ook helemaal niet. Maar het is een bekend gegeven. Vandaar dat hier niet alleen gesproken wordt over de generatie tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar die generatie leeft zelfs tot aan het eind van de 1000 jaren. Al was het alleen maar omdat de Heer zelf tot die generatie hoort. En die leeft toch in ieder geval tot het eind daarvan. En vandaar dat het volgende vers ons dan ook brengt bij het einde van de 1000 jaren, zelfs nog iets voorbij het einde van de 1000 jaren. Want het volgende vers zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar de hemel en de aarde gaan niet voorbij aan het eind van die 33-jarige periode. Hemel en aarde gaan voorbij aan het eind van de 1000 jaren. Zelfs nog enige tijd na de 1000 jaren. U weet, ik herhaal het nog maar eens, de 1000 jaren worden niet in de eerste plaats gekenmerkt door de regering van Christus. De 1000 jaren worden in de eerste plaats gekenmerkt door het feit dat Satan gebonden is. Satan wordt gebonden voor een periode van 1000 jaar, zegt Openbaring 19. En na de 1000 jaar wordt Satan weer losgelaten. Voor een bepaalde tijd. En aan het eind van die betrekkelijk korte periode is vindt de jongste dag plaats, dat wil zeggen het oordeel voor de grote witte troon van alle doden enzovoorts. En dan vergaan hemel en aarde. Dat is dus meer dan 1000 jaar na het begin van het 1000-jarig rijk, om het dan maar zo te zeggen. Maar dat wordt hier al aangehaald. U ziet, de Bijbel maakt hier een sprong, of de Heer maakt hier in zijn redenvoering een sprong van dik 1000 jaar. Hij zegt, deze generatie zal geenszins voorbij gaan tot al deze dingen zullen geschied zijn. En wat gebeurt er dan aan het einde daarvan? Wel, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Zie, over het koninkrijk zelf wordt niet gesproken. Waarover gesproken wordt, is over het oprichten van het koninkrijk. En vervolgens over het voorbijgaan van de laatste restanten van deze oude schepping, namelijk hemel en aarde. Maar je moet goed begrijpen dat vers 35 niet spreekt over de wederkomst van Christus, of over de oprichting van de 1000 jaar, of over de grote verdrukking. Nee, het spreekt over de jongste dag. En dat is een heel eind verder. Sommige mensen zijn bang dat de wereld vandaag of morgen vergaat. Nou, ik kan ze geruststellen, dat bestaat niet. Die moet nog meer dan 1000 jaar mee. He? Nog meer dan 1033 jaar zelfs. Nog meer dan 1040. He? Zo lang moet het nog mee. Dat wil zeggen, die wereld vergaat niet. Wat misschien vergaat, is de eeuw. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Over het einde der eeuw. En dat vindt plaats in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar niet het einde van deze wereld, want dat duurt nog een stukje langer. Zie, de aarde vergaat echt nog niet. We hoeven dus ook niet bang voor te zijn. Sommige mensen die zich christenen noemen, zijn daar bang voor. Wat raar is dat nou, hè? Hè? Daar hoef je niet bang voor te wezen. Wij wachten op de komst van Christus of nog op deze oude aarde. Dat wil zeggen, wees maar niet bang, we zullen hem niet opblazen van tevoren. He? En zelfs als we zouden willen, zou de Heer het verhinderen. Zo zit het ongeveer. Dus als je christen bent, hoef je daar niet bang voor te zijn. Maar hemel en aarde zullen niettemin voorbij gaan. Niet omdat wij hem opblazen met een atoombom, maar eenvoudig omdat God hem wegdoet. En verandert eigenlijk, dat is wat Openbaring 19 leert. De vraag is echter, of laat ik het anders zeggen, de vraag was aan het begin van dit hoofdstuk, wanneer zullen deze dingen zijn? En de Heer gaat uitleggen. Hij zegt zus en zo en dit en dat en de volgorde zus. En zegt, kijk maar bij Daniel 9, vers 24 tot en met 27, de profetie over de 70 weken, daar kun je vinden wanneer het allemaal is. He, zijn verwijzingen. En de Heer legt het verder niet uit. Hij zegt, kijk maar bij de profetie. Het staat er allemaal al. En dan komt hij bij de wederkomst van hemzelf op de Olijfberg. En hij zegt, nou, dan in ieder geval binnen 1 generatie gebeurt het. En zoals ik al gezegd heb, het is 33 jaar. Maar dat haal ik ook uit het Oude Testament. Maar goed, dat is dus uitdrukkelijk binnen 1 generatie. Het lijkt me duidelijk genoeg. Maar dan spreekt de Heer over hemel en aarde die zullen voorbij gaan. En dan is het merkwaardig, dan zegt hij, hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dan een tussenzinnetje, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Dat wil zeggen, die aarde en die hemel, die schepping gaat wel voorbij. Maar wat ik gezegd heb gaat niet voorbij, dat blijft vaststaan. Dat is een belangrijke waarheid. Wij lezen er wel eens overheen hoor. Maar dat is een belangrijke waarheid. Dat die woorden geen zins voorbij gaan. Houd het maar even vast, ik kom er zo op terug. Ik wil even de hoofdlijn vasthouden. De hoofdlijn is, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Ja, dan is de zin niet af, hè. Dan zijn we nog niet klaar, hè. De Heer zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. En dan zetten de vertalers wel een punt erachter. Maar dat is fout. Want de zin is niet af. De zin gaat door in vers 36. Doch van die dag en die uren weet niemand. He? En het woordje doch is een voegwoord. Nou ga ik het moeilijk maken even. Het woordje doch is een voegwoord. En dat betekent dat het woordje twee zinnen aan elkaar koppelt. Dat wil zeggen dat vers 36 vast moet zitten aan vers 35. Het is één zin. Ik heb op school geleerd dat je een zin nooit mag beginnen met een voegwoord. He? Een voegwoord komt altijd na een komma. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, komma, maar, of doch. En zo is het hier ook hoor. Alleen hier is het twee keer maar. Nou ja, vertaald één keer met maar en één keer met doch. En dat maakt het wat moeilijk natuurlijk, maar het is twee keer hè. Het is hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden niet, maar van die dag en die uren weet niemand. En als je dat tussenzinnetje even weglaat over die woorden die geen zins voorbij zullen gaan, dan is het duidelijk genoeg. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Wanneer? Is de vraag. Het antwoord is, dat weet ik niet. Daar staat het toch? Er staat hemel en aarde zullen voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Het is zelfs nog sterker, want ik heb het net nog even opgezocht. In Marcus 13 was dat, geloof ik. Daar doet de Heer dezelfde uitspraak, alleen wordt hij daar nog breder aangehaald. Marcus 13, vers 32. Daar vinden we een uittreksel uit dezelfde redenvoering van de Heer Jezus. En daar staat dat de Heer dan zegt, maar van die dag en die uren weet niemand, nog de engelen die in de hemel zijn, nog de Zoon dan de Vader. Zelfs de Zoon weet het niet, de Vader weet het alleen. En dat is precies wat er ook staat in vers 36 van Matthäus 24. Er staat, nog ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Met andere woorden, zelfs ik weet het niet. Maar de vraag is nou, dat kan ik niet met voldoende nadruk stellen. De vraag is, wat weet hij dan niet? Wat weet niemand? Ja, een bepaald tijdstip. Welk tijdstip dan? Nou, dan moeten we goed lezen. Hè? Het gaat over het tijdstip niet van de wederkomst. Het gaat niet over het tijdstip van de opname van de gemeente. Het gaat niet over de wederkomst op de Olijfberg. Het gaat niet over het moment van het binden van Satan aan het begin van de 1000 jaren. Dus ook niet over het loslaten van Satan precies 1000 jaar later. Nee, het gaat over de dag waarop hemel en aarde voorbij zullen gaan. Kortom, het gaat over de jongste dag. En daarvan wordt gezegd, dat weet niemand. En het vervelende is dat in onze kerken, nou onze, ik geloof niet dat ik dat mag zeggen zo, hè, maar in de kerken over het algemeen verwacht men, als men nogal wat verwacht, de jongste dag. En meestal niks meer dan de jongste dag. En men hoopt dat hij ook zo lang mogelijk uitblijft. Onbegrijpelijke redenen trouwens. Maar men verwacht alleen de jongste dag. En daarvan weet men, daarvan zegt men ook, van die dag en die uren weet niemand. En dan komen wij Maranatha christenen en wij zeggen, nee, wij verwachten niet de jongste dag. Wij verwachten nog een heleboel meer. Wij verwachten de opname van de gemeente. We verwachten de grote verdrukking. We verwachten de bekering van Israël. De komst van Christus op de Olijfberg enzovoorts. Dat wil zeggen, wij verwachten voor de jongste dag nog wat anders. Maar dat wil niet zeggen dat wij daarvan de dag niet kunnen weten. Dat staat hier ook niet. De jongste dag weet niemand. Dat is wat hier staat. En dat slaat dan nog op dat moment uiteraard. De Heer spreekt niet over in het algemeen. Hij zegt dat zo nu zo uiteraard. Hè? Dat weet niemand. Dat is tegenwoordige tijd. Over de tijd waarin het gezegd werd uiteraard. Maar het gaat alleen over de jongste dag. Over die dag zegt de schrift dat weet niemand. Zie. Maar toen de discipelen vroegen aan het begin van dit hoofdstuk, Matteüs 24, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der aion? Zegt de Heer toch niet van, dat weet ik niet? Of hij zegt niet van, die dag en die uren weet niemand? Integendeel, hij wist het wel. En dat is precies wat hij in dit hoofdstuk uiteenzet. Ik ben er niet al te uitgebreid op ingegaan, omdat chronologie en jaartelling enzovoort, nou, ik bepaald niet de belangrijkste vind van de Bijbel, maar het komt er wel in voor. En ik heb u dan ook netjes verteld dat we verwachten na de opname van de gemeente een periode van 7 jaar, als de 70ste week van Daniël uitmondert in de bekering van Israël, en dan nog een periode van 33 uitmondert in de bekering van alle volkeren, of dat wat er van over is uiteraard, en dan weer een periode van 1000 jaar... waarin Satan gebonden is. En dan verwachten we nog een periode waarin Satan weer losgelaten is, en aan het eind waarvan hij weer gevangen wordt. En dat loopt dan uit in de jongste dag. En nou is de vraag, hoe lang duurt die periode aan het eind van de 1000 jaar? Nou, dat weten we niet. En het eigenaardige is dat de Heer dus zelf ook zegt, dat weet ik niet. Hij wist het niet. Weet u waarom niet? Doe ik misschien wat voorbarige uitspraak, misschien lijkt het wat voorbarig. Maar weet u waarom hij dat niet wist? Omdat het niet in de Bijbel staat. En dan houdt het namelijk op. Er zijn 2 mogelijkheden, of het staat in de schrift, of de Heer zegt het ons regelrecht. God openbaart zich rechtstreeks tot ons. Wel, dat doet hij niet. En verwachten we nog dat we zijn woord bestuderen, om begrijpelijke redenen overigens. He? En dat is precies wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Wat de Zoon gedaan heeft. De Zoon moest bezig zijn in de dingen zijn vader. Zie je wel, dat is de Zoon. De Zoon heeft de schrift bestudeerd. En hij antwoordde altijd in alle discussies vanuit de schrift. Hij zegt, er staat geschreven. Of hij vroeg zelfs, zeg eens, wat staat er geschreven? Weet je het dan niet, wat er geschreven staat? Maar wat er niet geschreven staat, is hoe lang de periode duurt aan het eind van de 1000 jaren. We weten alleen uit dat wat erover gezegd wordt, dat het kennelijk niet meer is, niet langer is, dan ook 1 generatie. Dat zegt niet al te veel natuurlijk, maar in ieder geval het was een korte periode, dat is wat de schrift erover zegt. En verder niet, maar geen exacte gegevens. En daarom houdt de lijn op. Als wij weten wanneer de gemeente wordt opgenomen, weten we ook wanneer de Heer verschijnt op de Olijfberg, dat is 7 jaar later. En dan weten we ook wanneer Satan gebonden wordt, dat is 33 jaar later. En dan weten we ook wanneer hij weer losgelaten wordt, dat is 1000 jaar later. We weten alleen niet wanneer de jongste dag is, want die periode wordt niet gemeten. Nou, dat is wat de Heer zegt. Dus het verhaal loopt hier tot een eind. De vraag was, wanneer zal het zijn? En de Heer geeft de antwoorden. Ja, hij kon natuurlijk moeilijk een jaartal noemen. Dat kon niet, want onze jaartelling bestond nog niet eens. Het is echt niet zo dat toen de Heer Jezus geboren werd, iemand gezegd heeft, laten we dit het jaar 1 noemen, of het jaar 0. Dat is echt niet zo. Onze jaartelling hebben ze pas in de middeleeuwen uitgevonden, en met terugwerkende kracht ingevoerd, met alle misrekeningen van dien. En tot vandaag de dag kan men niet rekenen, dus dat zegt niet zoveel hoor. Ja, dat maakt niet zoveel uit, maar in ieder geval, dat is allemaal mislukt toen. Maar in ieder geval is het onmogelijk geweest om jaartallen te noemen. Dat is ook net wat de Heer niet gedaan heeft. Wat de Heer gedaan heeft is verwijzen naar de schrift. Dat is veel vaster dan welke jaarrekening ook. En als u het niet gelooft zal ik wel eens een demonstratie geven om hoe je in een paar minuten tijd de hele tijdrekening ondersteboven kunt gooien. Dat er van alle jaartallen niks meer klopt. Want dat is een vreselijk ingewikkelde zaak. De schrift is namelijk veel vaster. En daar is zijn data gegeven. Ik wil alleen niet te diep op ingaan. Ik wil alleen maar vertellen dat als de Heer zijn koninkrijk op aarde gaat openbaren, dan gaat dat volgens het chronologisch patroon wat we in de schrift vinden. Dat wil zeggen, volgens de tijdrekening zoals in de schrift gegeven wordt. Begint met 7 jaar van 360 dagen... Dan 33 jaar van 360 dagen, dan 1000 jaren van 360 dagen en dan nog een aantal jaren waarvan we het niet weten omdat de schrift het niet zegt. En meer kan ik er dus ook niet over zeggen, dat is wat de Heer zelf zegt. Hij zegt nog van die dagen die uren weet niemand. De Heer was met zijn betoog gekomen tot aan het begin van de 1000 jaren, namelijk het begin van de zomer, zoals hij het hier noemt, in verband met de vijgenboom. Nou, daarna zijn er geen data te melden, behalve dan het eind van de 1000 jaren. Wat er dus aan het eind van de 1000 jaren gebeurt. Nou zegt de Heer, dat vergaat hemel en aarde. Maar van die dag en die uren, dat kan ik je niet vertellen. Dat weet ik niet. Misschien weet hij het nu. Inmiddels. Hè? Daar kan ik niks over zeggen. Er staat ook niks over in de Bijbel. Maar het zou best kunnen natuurlijk. Het ligt zelfs zeer voor de hand dat hij het wel weet inmiddels. Hè? Maar hier op aarde wist hij het niet. Het blijft waar dat de Heer zijn kennis in principe had uit de schrift. En verder, net als alle andere profeten, openbaarde God zich wel eens aan hem. Dat wil zeggen, hij openbaarde bepaalde waarheden. Maar het is echt niet zo dat de Heer als alwetend hier op aarde rondliep. Zo was het niet. Echt niet. De Heer heeft zijn kennis uit de schrift moeten verwerven, heeft de schrift moeten bestuderen, heeft ook moeten gehoorzaamheid moeten leren aan de schriftstaten, hè? Heeft moeten leren geloven en vertrouwen op zijn hemelse vader, omdat het nou eenmaal in het woord stond, enzovoorts, hè? En er waren dus bepaalde dingen die hij niet wist, omdat ze ook in de Bijbel niet staan en omdat God het niet nodig heeft gevonden om dat te openbaren. Zo zit dat. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar wat ik nu probeer uit te leggen is dat dit vers 35 van Matteüs 24, weliswaar ontzettend veel wordt aangehaald, maar bijna altijd in een verkeerde betekenis. Bijna altijd wordt het aangehaald om te zeggen dat we niet kunnen weten wanneer de Heer wederkomt. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over de wederkomst, het gaat over het vergaan van hemel en aarde. Het gaat over de jongste dag. Zie, daarvan is niks bekend. Dat weet ik wel, er zijn nog meer versen, we hebben ze net ook gelezen, die praten over, daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen, maar daar praten we nu nog niet over, zover zijn we nou nog niet. Daar kom ik over te praten, want ik heb tot nog toe echt nog geen vers overgeslagen. Dus even geduld hebben, hè. Maar het gaat om dat we dit vers, wat hier, vers 36 en vers 35, dat we die bij elkaar lezen en zien, dat als de Heer zegt, doch van die dag en die uren weet niemand, dat hij dan niet spreekt over zijn wederkomst, maar over het vergaan van hemel en aarde op de jongste dag. Uit Openbaring 19. En dat is ver na de 1000 jaren dus. Wel, dan moet ik nog even stilstaan bij die tussenzin, waar de Heer zegt, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Kijk, het punt is natuurlijk dat niet alleen hemel en aarde op een bepaald tijdstip zullen voorbij gaan, maar het punt is dat daarmee de hele oude schepping voorbij is. Niet alleen hemel en aarde, maar al wat daarin is. De hele complete oude schepping vergaat. Omdat het een eerste is en de eerste verdwijnt altijd. De eerste moet in de Bijbel altijd plaatsmaken voor de tweede, want de tweede heeft de hoogste rechten. Eerstgeboorterecht, weet u nog? Jacob en Esau enzovoorts, hè? En Jafet en Sem, om maar eens wat te noemen, en Kain en Abel, en Abel en Seth trouwens ook, hè? Die verwisseling van het eerstgeboorterecht, zo zit het met de hele schepping. De eerste schepping verdwijnt en er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. En de schepping bestaat uit hemel en aarde. Strikt genomen trouwens uit beide hemelen, twee hemelen en één aarde, zegt de Bijbel. Het Oude Testament zegt dat namelijk. Er is ook een derde hemel trouwens, maar die vergaat niet. Dat is de plaats waar God woont, die blijft gewoon bestaan. Maar de beide geschapen hemelen uit Genesis 1 vers 1 en de aarde uit Genesis 1 vers 1 zullen vergaan. Je kunt het in onze Nederlandse vertaling niet zien, maar in het Hebreeuws staat er, in de beginnen schiep God beide hemelen, namelijk twee, Shamayim, Hashamayim, dat betekent dat twee hemelen zijn, en één aarde. En die zullen vergaan. Maar we weten uit de Tweede Korinthebrief bijvoorbeeld dat er drie hemelen zijn. Ook uit het Oude Testament, hoor, weten we dat. Want er is weer een hemel der hemelen. Een hemel boven de twee hemelen. Dat is de hemel die van ouds is, zegt de psalm. Kortom, dat is de plaats waar God woont. Dat hoort niet bij de schepping, dat staat buiten de schepping. Althans, ik bedoel zo, dat maakt er geen deel van uit, hè. Het punt is dat de geschapen wereld vergaat, de schepping vergaat, namelijk de schepping is twee hemelen en één aarde. En die vergaan, want God maakt nieuwe hemelen, ook twee, staat er precies zo in het Hebreeuws, en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Hè? Maar het punt is dus dat de hele oude schepping vergaat, niet alleen de hemel en de aarde zo van in sterrenkundige zin van het woord. Nee, al wat op de aarde is, al wat erbij samenhangt, al wat uit de aarde is bijvoorbeeld, vergaat ook. De mens is uit de aarde aards en hij wordt ook weggenomen. De eerste mens, Adam, is uit de aarde aards en hij zal dus ook weggedaan worden. Hij wordt vervangen door een nieuwe mens, de laatste Adam, dat is Christus uiteraard, hè. En wij blijven, als wij gelovigen zijn, niet omdat we in Adam zijn uiteraard, maar omdat we in Christus zijn. Want wat in Adam is, wordt weggedaan. En wat in Christus is, blijft. Hè? De dood is door één mens, alzo is ook het leven door één mens, namelijk Jezus Christus. Zie? En dat is nou het punt. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar er wordt meteen bijgezegd wat er blijft. Kijk, de boodschap van hemel en aarde zullen voorbij gaan is geen prettige boodschap. Dat is nou net waar iedereen bang voor is vandaag aan de dag. He? Oh, nou ja, dat is niet echt waar. Men probeert ons er allemaal bang voor te maken. Zo zit het eigenlijk natuurlijk. Dat lukt natuurlijk nooit. He? Maar men probeert ons bang te maken voor hemel en aarde die vergaan zullen. He? En zelfs lees je af en toe alarmerende berichten in de krant. Dat als alles gaat zoals het nou gaat. Dat in over een paar miljoen jaar de zon niet zoveel licht meer geeft als vandaag. Nou, dan liggen we nogal van wakker. He? Ja, daar is men nou al bang voor. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn, hoor. Het punt is namelijk, hemel en aarde vergaan wel eens ooit. En dat is voor de mens die uit de aarde aards is geen prettige boodschap. Natuurlijk niet. Maar er wordt meteen bijgezegd, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. En dan zegt hij misschien, wat heb ik daaraan? Nou, een heleboel, hè? Want het punt is dat wij door geloof deel uitmaken van een nieuwe schepping in Christus. Wij zijn al een nieuwe schepping in Christus. Waarom? Omdat wij geboren zijn niet uit Adam, ja dat was zo, hè? Maar wij zijn geboren uit onvergankelijk zaad. Niet uit de wil des mans, Adam, nog uit de wil des vleeses, maar, zegt Johannes 1, uit God. Ja. Want er is inderdaad een zaad dat uit God is. Hè? Dat is onvergankelijk zaad. Kijk, van nature zijn wij geboren uit vergankelijk zaad, zegt de apostel Petrus. Maar door wedergeboorte, of bij wedergeboorte, zijn wij geboren uit onvergankelijk zaad. Ik blader het maar even op, hè. In 1 Petrus is dat, geloof ik, 1 Petrus 1. Daar staat, in vers 23 van 1 Petrus 1, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, want dat was bij de gewone geboorte, de eerste. Maar gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan is de vraag, wat is dat? En dan zegt de apostel Petrus wel, dat is het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het levende en eeuwig blijvende woord van God is het zaad waaruit wij geboren zijn. Want alle vlees, dat is de oude schepping, alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. U weet het wel, dat is die psalm, hè? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dat is oude berijming, denk ik, hè? Ja, hoe was het ook verder? Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Ja, u ziet, ik ben keurig op een gereformeerde school geweest. En dan moest ik elke maandag mijn psalmversje opzeggen. Hè? En dat lukte wel, want er moesten altijd een heleboel de psalmversje opzeggen voor mij. En tegen de tijd dat ik aan de beurt was, kende ik hem dan wel. Maar deze heb ik onthouden. Je hebt niet zoveel onthouden, denk ik. Maar deze heb ik onthouden. Want het was zo nodig dat we de psalmen leren. Later heb ik begrepen dat die psalmen al lang niet meer gezongen worden. In de meeste kerken althans niet. Omdat ze anders berijmd hebben. Daar heb ik nou zo mijn best voor gedaan of zo. Nou ja. Kijk, wat ik maar zeggen wil is, het gaat allemaal voorbij. Zo is het in deze wereld. Maar alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Maar het is wat anders. Het gaat om een heerlijkheid niet van de mens, maar het gaat om een heerlijkheid van Christus. Van de Zoon des mensen. Dus, want de tegenstelling is vers 25. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Vlees verdort. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En het punt is dus, als de Heer in Matteüs 24 zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, dan zegt hij erbij, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dat zijn die woorden die onder ons gepredikt zijn. Kortom, dat zijn de woorden waaruit iemand nieuw leven kan ontvangen. Een leven van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die helemaal niet voorbij gaat. Want dit is onvergankelijk zaad. Het woord van God gaat niet voorbij. En daarom is het leven wat daaruit verwekt wordt, eeuwig leven. En u ziet, dat is puur het evangelie wat er even tussen staat, in een paar woorden. Zo vlug dat we het gewoon ook niet eens begrijpen, hè. Wat staat er wel? Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Wel als u niet voorbij wil gaan, maar als u wil blijven, dan zul u dat woord van God moeten accepteren. Hè? Om daaruit geboren te worden, wedergeboren te worden, tot een levende hoop. Door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook 1 Petrus 1. En daar gaat het nou maar om. Dus, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar van die dag en die uren waarop dat gebeurt, weet niemand. Ook niet de engelen. De Zoon blijkbaar ook niet volgens Matteüs 13. Maar de Vader alleen weet dat. En dan gaat het verhaal verder met een serie van gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt, hier in Matteüs 24 en 25, om bepaalde waarheden die hij inmiddels al uiteengezet heeft, nader te illustreren. En dat is de beste manier natuurlijk. Geef maar voorbeelden van hoe het dan precies zit, hoe die tijd dan precies is. Je moet toch goed begrijpen dat de Heer nu spreekt over de periode nadat Israël tot geloof gekomen is, nadat de Heer gekomen is op de Olijfberg. En dus over de tijd waarin de Israëlieten vanuit de hele wereld, uit alle 12 stammen van Israël, worden terugverzameld. En waarin zij bovendien ook het evangelie van het koninkrijk prediken tot een getuigenis aan alle volken in de gehele wereld, alvorens het einde komt. Over die periode gaat dat. De periode dus waarin de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde vestigt, aan de ene kant doordat de verdrukking komt over alle volkeren, en aan de andere kant doordat het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt aan alle volkeren. Dus verdrukking en evangelieprediking. Waarom? Wel, omdat de mensen vanuit die verdrukking de Heer zouden aanroepen. Heel simpele zaak. En dat is tot vandaag aan de dag blijft het waar, dat als mensen in nood zitten, dan staan ze het meest open voor het evangelie. Ja, tenzij ze al afgestompt zijn, want dat komt ook voor. Want dan beginnen ze God te vloeken. Geven ze God de schuld van hun eigen ellende, hè? Die ze zelf veroorzaakt hebben. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar dit principe is dan in werking. Wel, de Heer illustreert dat aan de hand van een reeks van gelijkenissen. Ik zei 4 gelijkenissen, gewoonlijk worden er maar 3 genoemd. Maar ik tel er 4, want ik begin namelijk met de vers 37 van Matteüs 24. Er staat, en gelijk de dagen van Noach waren. Dus dat is een gelijkenis. De Heer maakt een gelijkenis. Een vergelijking met de dagen van Noach. Daarna volgt de gelijkenis van de 2 dienstknechten in vers 45. En dan de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden in hoofdstuk 25. Waarom dat een ander hoofdstuk is, weet ik ook niet, want die redenvoering gaat gewoon door. De Heer praat gewoon verder. En dan de 4e gelijkenis uit de reeks, namelijk in vers 14, of vanaf vers 14, de gelijkenis van de talenten. Dat is een hele lange, die eindigt in vers 30 van Matteüs 25. En dan in vers 31 van Matteüs 25 gaat de Heer Jezus verder met zijn betoog. Dat wil zeggen, dan heeft hij die vier gelijkenissen besproken die spreken over die 33-jarige periode. En dan vertelt de Heer Jezus vanaf vers 31 wat er gebeurt aan het eind van die periode en dus bij het begin van de 1000 jaren. Dat wil zeggen, op het moment dat de Heer Jezus als de Zoon des Mensen gezeten is op de troon zijner heerlijkheid. Zo staat het in vers 31. En het moet duidelijk zijn dat als de Heer komt op de Olijfberg, kan dat nooit zijn om te zitten op de troon zijner heerlijkheid. Integendeel, Jeruzalem wordt dan verwoest. Er is niet in Jeruzalem meer, er is ook geen troon. Bovendien, die troon zou niks betekenen. De Joodse staat is dan vernietigd op dat moment. He? Het is heel duidelijk dat de gelovigen dan het land uitvluchten en de Heer komt er dan echt niet in, meteen. Zo zit het niet. Het duurt een aanzienlijke periode, die van deze 33 jaar, en aan het eind daarvan zal de Heer officieel plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Als alle volkeren bereikt zijn met het evangelie, als alle volkeren bereikt zijn met de verdrukking, dat is net zo goed waar. Kortom, als al wat er van de volkeren overgebleven is, en dat is niet veel, tot geloof gekomen is. En de anderen die niet tot geloof gekomen zijn, worden weggenomen. Die zijn of gedood in de grote verdrukking, of ze worden simpelweg van de aarde verwijderd. Dat wil zeggen, ze worden gedood. Daar komt het op neer. Dat is een heel eenvoudige zaak, mensen. De 1 Korinthe 15 leert dat het vlees en bloed het koninkrijk niet berven zullen. Dus als het koninkrijk begint, dan kunnen er slechts wedergeboren mensen ingaan. En als de Heer zijn datum gesteld heeft en er zijn mensen op aarde die niet wedergeboren zijn, dan is er maar één oplossing. Dan moeten ze van de aarde verwijderd worden, moeten ze gedood worden. He, dat is een heel simpele zaak en dat staat er ook. En we hebben dat in de tijd al gelezen in Matteüs 13. En toen heb ik dan geprobeerd dat te illustreren aan de hand van Matteüs 24... En toen ontstond er nogal wat verwarring, blijkbaar, dat die illustratie die werkte averechts. En nu ben ik precies aan hetzelfde gedeelte toe wat ik toen heb aangehaald. En ik hoop dat men het nou beter begrijpt. Hè? Want wat er staat is, hier in Matteüs 24, gelijk de dagen van Noach waren, vers 37, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, kleine herhaling, de toekomst is het woord parousia in het Grieks. En dat betekent aanwezigheid. Niet komst, het betekent aanwezigheid. Het is dus niet een moment of een bepaalde dag. Het is een periode. De periode waarin de Heer aanwezig is, dat wil zeggen waarin de Heer zich bemoeit met de dingen die op aarde gebeuren. Ja, dat doet hij vandaag en de dag niet. Vandaar dat de tegenwoordige periode niet heet zijn parousia. Pas in de toekomst gaat hij zich daar daadwerkelijk mee bezighouden, wanneer hij zijn koninkrijk opricht, beginnend bij Israël en vervolgens bij de overige volkeren. En over die periode wordt hier gesproken, na de komst op de Olijfberg dus, en dan staat er, eten en drinken en om het dan netjes te zeggen, trouwen en ten huwelijk uitgevende, maar u begrijpt wel wat de bedoeling is uiteraard. En dan staat er, dat ze dat deden in de dagen van Noach, ja, tot een bepaald moment uiteraard, hè. Er staat dat ze het deden tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Dus tot op het laatste moment. Je moet goed begrijpen, de dag waarop Noach de ark inging was de dag waarop iedereen de ark in kon gaan. Wie hij ook was. En hoe hij ook geleefd had tot op dat moment. Hij had de ark kunnen binnenwandelen. De deur stond open. Zie je? Maar tot op de laatste dag dat de verlossing mogelijk was, begaf men zich over aan eten, drinken, trouwen en te huwelijk uitgevende. Gaf men zich over aan zijn eigen lusten, zijn eigen begeerten. En men luisterde niet naar de boodschap die ook in de dagen van Noach en zelfs door Noach gepredikt werd. Ja, Noach was een getuige van de rechtvaardigheid Gods. Noach heeft gepredikt aan de mensen om hem heen. Hij zal wel gemoeten hebben. Hij zal toch een verklaring hebben moeten bedenken voor het feit dat hij op zijn achtertuintje, zal ik maar zeggen, ik weet niet hoe het was, maar dat hij daar zo'n enorm schip bouwde. Hè? Mensen zullen hem wel voor gek verklaard hebben. Hè? We zullen hem ook wel gevraagd hebben waarom hij dat eigenlijk deed. Een prachtkans natuurlijk om ze het evangelie te brengen. Het evangelie hierin, dat die zondvloed zou komen, dat ze die ark in zouden kunnen gaan. En die mensen lachen, want de zondvloed, dat is nog nooit gebeurd. Hè? Dat is nog nooit gebeurd, dat zondvloed. Bovendien had het tot op dat moment nog nooit geregend. Men geloofde simpelweg niet dat het kon. Men luisterde gewoon naar de weerberichten, zal ik maar zeggen. En men zei, zie je wel, geen regen voorspeld. Het heeft al 1656 jaar niet geregend. Ja, want men geloofde nog wel in de schepping. Hè? Men heeft al 1656 jaar niet geregend sinds Adam. En het zal dus in het 1657 jaar ook wel niet regenen. Hè? Maar het gebeurde wel. En ze gingen gewoon door met hun ontucht, zal ik maar zeggen, met hun goddeloos leven tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En Noach werd daardoor gered uiteraard, zoals Hebreeën 11 ook uitdrukkelijk zegt. En er staat in vers 39, en ze bekenden het niet. Dat wil zeggen, ze accepteerden het niet. Ze wilden er geen deel aan hebben. Ze bleven verre van Noach en zijn prediking. Ze bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Dat wil zeggen, ze hebben het toch moeten bekennen. Ze hebben het toch moeten bekennen. Ze hebben er zelfs de tijd voor gehad om te bekennen dat Noach gelijk gehad heeft. Dat de man 120 jaar lang gepredikt heeft en dat zij het 120 jaar lang niet geloofd hebben. Zie? Dat is gebeurd. Nou. En wat er nou staat is dat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Laten we goed lezen wat er staat, hè? Wie werd er weggenomen? Die allen, deze zondaren die niet in de ark gingen. Kijk, het punt is dat Noach maakte misschien aanstalten om op reis te gaan. Zo van, nou ga ik weg, ik ga in het schip en ik doe de deur dicht en zo. Maar dat is niet het Bijbelse beeld. In de Bijbel is het zo dat niet Noach werd weggenomen, integendeel. Noach bleef waar hij was. En als ik me niet vergis, heeft hij nog honderden jaren op de aarde gewoond. Ja, ik dacht het wel, ik weet het niet precies. Maar ja, een paar honderd jaren in ieder geval wel. Heeft hij nog op aarde gewoond? Dat wil zeggen, voor de zonvloed was hij op aarde, na de zonvloed was hij op aarde. Hij was niet weg. Hij is niet weggenomen, integendeel, hij is juist bewaard gebleven en gebleven waar hij was. Dat is wat het Nieuwe Testament nog vaak genoeg aanhaalt. Noach en de zijnen werden bewaard, omdat ze geloofden dat ze de ark in gingen. Noach en zijn achttal. Degenen die weggenomen werden, waren degenen die ongelovig waren. En degenen die bleven op aarde dus, waren degenen die gelovig waren. En ze betuigden ook dat ze geloofden door in die ark te gaan. Als ze niet gelovig geweest waren, waren ze nooit die ark ingegaan natuurlijk. Dat doe je nou eenmaal niet, hè. Als je niet in een vloed verwacht, stap je niet in een boot in de tuin. Hè? Nou, een heel duidelijke zaak wat de Heer hier vertelt. Namelijk dat het in de dagen van de toekomst des Heren, in de dagen na de komst op de Olijfberg in elk geval, en voorafgaande aan het binden van Satan, dat in die periode waarin het evangelie gepredikt wordt en waarin de verdrukking over de wereld ook komt, dat in die periode de mensen zijn eten en drinken, de trouwen en de huwelijk uitgevende. Nou, daar hebben wij geen moeite mee om dat te geloven, want dat doen de mensen vandaag aan de dag ook. Nou, ze hebben soms niet genoeg. Dat is waar natuurlijk, maar in principe doen ze dat. En we zijn er alles aan het doen om ook andere mensen in staat te stellen om zich daaraan te bezondigen, zal ik maar zeggen. Om dit zelfs te prediken. De grootste nood in de wereld is inderdaad eten en drinken, zal ik dan maar zeggen. En de andere nood schijnt inderdaad te zijn dat trouwen en ten huwelijk uitgeven. Want wat kunnen we daar vreselijk moeilijk over doen? Nou, laten we dat nou vanavond maar niet doen. We hebben het hier over deze profetie. Het is duidelijk dat die dingen die toen gebeurden in de dagen van Noach, inderdaad in onze dagen ook gebeuren. Maar dat zegt dit vers niet. Dit vers zegt dat het gebeuren zal straks in de toekomst. Niet voor de toekomst van de Heer. En dus ook niet voor de wederkomst des Heer. Dat staat hier niet. Zo wordt er wel over gesproken. Dat weet ik ook wel. Daarom zeg ik het nou ook. Maar het staat hier niet. Ik ontken niet dat het wel zo is. Maar het staat hier niet. Hier staat dat het zo zal zijn in de toekomst des Heren. In zijn aanwezigheid. Zie? En dat is dus na de opname van de gemeente in elk geval. En feitelijk dus zelfs na de bekering van Israël. Want daar wordt hierover gesproken. Nou, in die dagen zullen ze zijn eten en drinken, het trouwen en het huwelijk gevende, en ze zullen het niet bekennen totdat de zondvloed kwam en alle wegnam. Zo was het in het verleden, zo zal het dus ook in de toekomst zijn, dat staat er. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen, vers 39. Zie? Nou, hoe zal het dan dus zijn? Wel, heel eenvoudig, dat dus de ongelovigen, om het maar vlug te zeggen, hè, dat dus de ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. Dat ze zullen het niet bekennen en ze zullen gewoon hun goddeloze leven voortzetten. Tot op de laatste dag dat er mogelijkheid is tot verlossing aan toe. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt het oordeel over de aarde. Dat wil zeggen, dan worden deze goddelozen weggenomen. Dat staat hier. Ja, en niet naar de hemel, uiteraard. Ze zouden zich daar helemaal niet thuis voelen, denk ik ook, hè? Niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk, naar de duisternis. Trouwens, hun leven lang hebben ze werken der duisternis gedaan. Dat is waar ze thuis horen. Wat ze zelf verkozen hebben. En de Heer neemt hun dan dus van de aarde weg. Zo goed als de Heer dat deed in de dagen van Noach, zal hij dat in de toekomst weer doen. Dat is wat hier staat. En het staat er ook uitdrukkelijk bij, hoor, in vers 40. Als dan zullen er twee op de akker zijn. Weet u nog, Matthäus 13? De akker is de wereld. De akker waarop tarwe en zizanion, namelijk onkruid, gezaaid was. Tarwe en iets wat op tarwe moest lijken, weet u wel. Het naam maakt tarwe. En waarvan de Heer zei, och, laat het maar tezamen opgroeien. Doe er maar niks aan, laat het maar opgroeien. Want in de voleinding der eeuw zal de oogst zijn. En de maaiers zijn de engelen. Enzovoorts. En de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen alle ongerechtigheden enzovoorts en alle ergernissen. En het zal met vuur verbrand worden. Het zal geworpen worden in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Lees u vers 51 maar eens van dit hoofdstuk. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Daar komt de uitdrukking weer voor. Zie, het wordt weer aangehaald. Het is eigenlijk een verwijzing weer naar Matthäus 13. Daar wordt hetzelfde aangehaald dat er twee dingen op één akker zijn, namelijk tarwe en onkruid. Zie, en de een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten. Nou, dan eens even kijken wat er staat. Er staat, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen, staat er helaas in onze vertaling. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En dan, er zullen twee vrouwen malen in de molen. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Enzovoort, waak dan. En er komt de toelichting. Het punt is nu dat deze vertaling een heel lelijke vertaling is. Een heel slechte. Dat is echt waar, het is een heel slechte. Men heeft er wat in willen leggen wat er niet in lag. En het is ook heel duidelijk terug te vinden, wanneer we tenminste de moeite nemen om schrift met schrift te vergelijken, zo zou mijn vader dat zeggen, hè? Schrift met schrift te vergelijken, dan blijkt namelijk precies wat de betekenis is. Er staat, als dan zullen twee op de akker zijn, de een zal aangenomen worden. Dat is het eerste woord wat er staat. Maar dat woord aangenomen, wat hier gebruikt wordt, dat betekent niet aannemen, hoor. Dat is wel zo vertaald, maar zo wordt het nooit vertaald en zo betekent het ook niet. Het betekent namelijk terzijde nemen. Dat is de letterlijke vertaling van het woord, para lambano. Het betekent terzijde nemen, apart zetten. Alleen de vertalers hebben het positief uitgelegd. Die hebben gedacht dat het gunstig was om apart gezet te worden. Maar het is natuurlijk toch zo dat uit de voorgaande versen blijkt dat het helemaal niet gunstig is. Want wie werden er apart gezet in de dagen van Noach? Degenen die weggedaan zijn uiteraard, die werden apart gezet. Noach werd tijdelijk bewaard in de ark, maar die bleef in principe waar hij was, namelijk op de aarde. Zie? En dat blijkt ook, want dit woord wat hier vertaald is met aannemen, dat wordt elders vertaald met terzijde stellen en zelfs met gevangen nemen. Ik heb het ooit eens in het woordenboek opgezocht. Dat betekent niet zoveel, hoor, zo'n woordenboek. Daar moet je niet al te veel in geloven, hè? Uiteindelijk is de Bijbel veel belangrijker dan wat voor woordenboek ook. Maar zelfs in het woordenboek wordt gezegd dat dit woord paralambano vertaald kan worden met het wegens schulden in hechtenis nemen. Dat wil zeggen, iemand wordt vanwege de schulden die hij heeft gewoon gevangen genomen. In hechtenis gezet. En bewaard in verzekerde bewaring gesteld. Ik zou zeggen, het is niet te hopen dat het in Scheveningen gebeurt, hè? Maar goed, laten we daar maar niet meer over praten. Het is verleden tijd, hè? Ik heb al even gekeken naar het poortje. Zojuist, toen ik er langs reed, hè? Maar goed, daar zullen we het niet verder over hebben. De een zal aangenomen worden, betekent dus feitelijk, hij wordt terzijde gesteld, maar in negatieve betekenis van het woord. Hij wordt apart gezet, namelijk eigenlijk in de gevangenis gezet. Dat is de betekenis, en dat is de negatieve betekenis van deze uitdrukking. Ik zal met u een paar versen lezen waar het woord gebruikt wordt. Daar kun je het beste aan zien, hè? Daar heb je geen woordenboek bij nodig eigenlijk, maar alleen de Bijbel. Zij het dan in de grondtekst, maar ja, daar kan ik natuurlijk ook niet helpen. In Matteüs 27 bijvoorbeeld. Daar staat in vers 27 van Matteüs 27. Toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis. En dat woord namen met zich, of met zich nemen, is precies hetzelfde woord als in Matteüs 24 vertaald is met aannemen. Het is natuurlijk duidelijk dat die krijgsknechten van de stadhouder de Heer Jezus niet goed gezind waren. De Heer had er geen voordeel van dat ze hem meenamen, integendeel. Ze namen hem met zich, namelijk in verzekerde bewaring. Hij werd gevangen gehouden. Zie, dat lees maar verder. Ze namen Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om enzovoorts. Nou, dat is wat er met je gebeurt als je terzijde genomen wordt. Zie? Kijk, en die betekenis heeft het woord echt ook in Matteüs 24. De een zal aangenomen, de een zal in hechtenis genomen worden. Vernederd worden dus feitelijk, want daar gaat het om. Hij wordt gevangen genomen. Waarom? Nou, vanzelfsprekend vanwege zijn misdaden. En zo was het in de dagen van Noach ook. Degenen die weggenomen werden, werden weggenomen vanwege hun misdaden. Het was een gerechtelijk ingrijpen, kortom een gevangen zetten. En we weten hopelijk dat het dodenrijk in de Bijbel inderdaad een gevangenis genoemd wordt. Men gaat daar in de gevangenis. In afwachting namelijk van het oordeel. Dus net als met de Heer Jezus hier in Matteüs 27. Hè, zo gaan we de doden, in ieder geval de goddeloze doden, bewaard in het dodenrijk tot op de jongste dag. Want dan worden ze daaruit gehaald en moeten ze staan voor de grote witte troon. Dus ze worden zo lang in gevangenschap gehouden. Nou, dat is waar het over gaat. Ditzelfde woord, paralambano, komt voor in bijvoorbeeld Johannes 14. Laat nog maar eens een paar plaatsen zien. Waar het overigens een niet zo'n negatieve betekenis heeft. Johannes 14 vers 3, waar het in een positieve betekenis gebruikt wordt, maar er staat, zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En nou wordt het wat moeilijker, want hier staat de uitdrukking tot mij nemen. Maar het punt is nu dat dat woord wat hier vertaald is met nemen, alleen nemen, niet tot mij nemen, maar alleen nemen, dat is hetzelfde als het aannemen in Matteüs 24. En dat woordje nemen betekent dus op zich al terzijde nemen, apart zetten. En dat zeg ik met opzet nu, omdat hier staat dus eigenlijk, ik zal u tot mij terzijde nemen. Als u begrijpt wat ik bedoel. He? Dat paralambano, dat is hier vertaald dus met nemen, maar er staat nog extra bij, tot mij nemen. Dat betekent dat paralambano zelf niet betekent tot mij nemen. Het betekent alleen maar terzijde nemen. Of het tot iemand is, dat zou wel kunnen, maar dan moet het er apart bij staan. Dat is het punt. En in Matteüs 24 staat dus het woord, de een zal aangenomen worden, maar dat is niet goed vertaald. Het mag eigenlijk alleen maar vertaald worden met de een zal terzijde genomen worden, zonder dat gezegd wordt in welke richting dan. of het positief of negatief is. Want als het naar de Heer toe zou zijn, wat velen schijnen te denken, dan zou het er apart bij moeten staan, zoals hier in Johannes 14. Daar staat: de Heer neemt ze apart, maar hij zegt tot mij, ik neem ze tot mij terzijde. Dat wil zeggen, wij worden straks bij de opname van de gemeente, want daarover spreekt Johannes 14 vers 3 in elk geval, wij worden niet alleen terzijde genomen, dat wil zeggen uit deze wereld gehaald, als een soort gevangenen, want dat zijn we wel degelijk hoor, maar we worden dan naar de Heer toegehaald en er staat er apart bij, tot mij nemen. Maar in Matteüs 24 wordt alleen gezegd nemen. Niet de een zal aangenomen worden, maar de een zal genomen worden of eventueel de een zal terzijde genomen worden. Maar het zegt niks over naar de Heer of van de Heer af, dat zit niet in het woord opgesloten. Uit het verband blijkt wat het moet zijn en uit het verband blijkt dat het niet is naar de Heer toe, maar van de Heer af. Dat wil zeggen naar het dodenrijk. En dat is de gedachte. En nou blader ik dus even terug naar Matteüs 24. Want daar staat natuurlijk nog een uitdrukking. Er staat: twee zullen op de akker zijn. De een zal genomen worden, dus niet aangenomen. De een zal genomen worden. En uit het vorige vers blijkt dat het gaat om een wegnemen. Zoals men weggenomen werd in de dagen van Noach, zo zal men in de toekomst worden weggenomen. Weet je niet? De zondvloed kwam en die nam hen allen weg, staat er in vers 39. De zondvloed die hen allen wegnam. Nou, vervolgens zal het ook zo zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. De een zal weggenomen worden. Zoals in de dagen van Noach. En de ander zal, en dan staat er, verlaten worden. En dat is weer zo'n suggestieve vertaling. Dat is niet de betekenis van het woord. Kan het ook niet helpen dat we het wat moeilijk hebben vanavond. Maar het woord wat hier vertaald is met verlaten worden is Grieks afiemi. En dat betekent niet verlaten, het betekent met rust laten. Kortom, het betekent feitelijk gewoon laten. Met uitdrukkelijk daarbij in het begrip rust laten. Dat wil zeggen, het heeft een positieve betekenis. Het is niet een verlaten in de zin van iets aan het lot overlaten. Dat is negatief, hè? Verlaten worden, dat is negatief. Dan ben je alleen en er bemoeit niemand zich met je. Niemand die zich over je ontfermt enzovoorts. Maar dat betekent het niet. Het betekent met rust gelaten worden. Het betekent juist dat de dingen die slecht voor je zijn aan je voorbij gaan. Dan word je met rust gelaten. Zie? Dat is als het morgens vroeg Jehovah's getuigen bij de deur langskomen en ze lopen door. He? Heb je dat ook wel eens gezien? Of nog niet? Heb ik wel eens gezien. Maar in ieder geval, dan word je met rust gelaten. En daar vind je niet erg, daar ben je blij mee. Tenminste. He? Toch of niet? Ja, vind ik ook. Nou, goed. Zullen we verder ook niet over praten? Misschien een wat niet zo leuk voorbeeld. Maar ik hoop dat u begrijpt wat dit woord betekent. Het betekent met rust laten. En uiteraard vinden we dat ook in de Bijbel. Want schrik je nou maar niet. Weet je hoe dit woord meestal vertaald wordt in de Bijbel? Dit woord wat hier vertaald is met verlaten. Dat weet je niet, hè? Het wordt bijna altijd vertaald met vergeven. Dat betekent vergeven, want vergeven is namelijk een laten, een met rust laten. Niet de zonden bezoeken, zoals het heet in de plechtige statenvertaling, maar met rust laten, dat wil zeggen vergeven. Begrijpt u wel? Dat is wanneer ik een misdaad begaan heb, zal ik maar zeggen, ik ben het rode licht gereden en een agent ziet het en die laat me doorrijden. Ja, het komt nooit voor natuurlijk, maar... Hè? Maar stel je nou voor dat, hè? Ja, het komt wel eens voor als je twee bekeuringen tegelijk krijgt, dat je de derde niet krijgt, hè? Die tellen ze dan niet. Zoiets. Dan laat je met rust, hè? Laat maar zitten. Voor deze keer of zo, dat is het. En vandaar dat het vertaald wordt met vergeven. In het Onze Vader, in het gebed het Onze Vader, waar staat vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden naren. Daar is het woord vergeven dit woord. Hè? Dus verlaten betekent met rust laten, namelijk vergeven. En dat is precies het punt. Degene die hier verlaten wordt, volgens dit vers in Matteüs 24, die wordt vergeven.
Dus de heiland mag iets verlaten aan het kruis.
Niet in die zin. Dat gaat niet om deze uitdrukking dus, hè? Er zijn andere woorden die met verlaten vertaald worden. Daar gaat het nou maar om. Dit woord betekent met rust laten. En dus wordt het altijd vertaald met vergeven. En ik vind alleen vervelend dat ze het hier niet zo vertaald hebben. He? Maar dus de eenvoudige betekenis van met rust laten. En zo is het in dit vers. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen worden, terzijde genomen ze worden. Dat wil zeggen, hij wordt gedood. Dat kan niet anders natuurlijk. En de ander zal gelaten worden. Oftewel, hij zal vergeven worden. Want als het woord diezelfde betekenis heeft, moet je ze beide betekenissen tegelijkertijd kunnen geven. Hij wordt vergeven en dus ook gelaten. Hij blijft waar hij was. Dat betekent het. Iemand die verlaten wordt, wordt in ieder geval gelaten waar hij was. Nou, waar was hij? Op de akker. En als we dat letterlijk nemen, dan blijft hij dus gewoon op de akker. En als we het overdrachtelijk nemen, en ik ben geneigd het in ieder geval overdrachtelijk toe te passen, omdat het toch over een gelijkenis gaat, hè, over een vergelijking, dan zeg ik, hij was in de akker, namelijk de wereld. En waar blijft hij? In de wereld. Dan is hij goed af, want in de wereld is op dat moment het koninkrijk begonnen. Dan gaat hij het koninkrijk in. En iemand kan alleen het koninkrijk ingaan als ze zonden vergeven zijn. En dat klopt natuurlijk, want dat betekent dit woord ook. Hij wordt gelaten omdat hem vergeven is. Zie? Kijk, ja, het probleem ontstaat. Ik weet wel hoe het door problemen komt. Het probleem ontstaat omdat deze versen vaak worden voorgelezen om te illustreren hoe het is bij de opname van de gemeente. Maar het is nou eenmaal zo dat deze versen niet over de opname van de gemeente spreken. Het is wel te vergelijken, alleen in het geval van de opname van de gemeente worden niet de ongelovigen van de aarde weggenomen, maar de gelovigen. Want het is bepaald niet hetzelfde. Het is wel gelijksoortig, dat wil zeggen, God bemoeit zich met de bevolking hier op aarde, hè? Maar daarom is het nog niet hetzelfde. Het punt is gewoon dat bij de opname van de gemeente het in wezen niet gaat om de aarde, maar om de hemel. Wat er dan namelijk gebeurd is bij de opname van de gemeente, dat is dat de goddelozen die in de hemel zijn, je schrikt daar nou maar niet van, hoor. Want die zijn daar, hoor, in de hemel, hè. In ieder geval Satan en zijn engelen. Ja, Satan en zijn engelen, die worden uit de hemel geworpen. En die worden, waar komen ze dan terecht? Ja, dat kan niet missen natuurlijk, hè. Als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je op aarde terecht. Maar aan de andere kant is het zo dat er nog enkele zijn die in de hemel thuis horen, maar die daar niet zijn. En dat zijn wij. En dat is dan wat op dat moment wordt rechtgezet, dat allen die in de hemel horen, worden ook inderdaad naar de hemel verzameld. En allen die niet in de hemel horen, worden eruit geworpen. Dat is het verhaal, dat is bij de opname van de gemeente zo. Eigenlijk is het zo, Satan en zijn engelen worden uit de hemel geworpen en wij gaan erin om de taak, om het werk van Satan en zijn engelen gewoon over te nemen, namelijk het regeren van deze wereld. We zullen met hem heersen, vanaf dan. Maar tot nog toe doen Satan en zijn engelen dat, hoor, dat is echt zo. Maar het punt is dat bij die gelegenheid al wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen en dat 40 jaar later, al wat op de aarde is aan Christus wordt onderworpen, dat wil zeggen dat dan alle goddelozen van de aarde ook worden weggedaan. Zie? En de gelovigen, die blijven daar gewoon, op de aarde. De geschiedenis voltooit zich. Dus verder, hè? Dus een verdere voltrekking waarvan de Heer, van dat waarmee de Heer al begonnen is met de openbaring van zijn koninkrijk, eerst in de hemel, wat voltooid is aan het eind van deze bedeling, en dan met dat wat op de aarde is aan het eind van die toekomende bedeling van die 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren. En daar, voor het laatste, gaat dit schriftgedeelte. Zie? Uiteindelijk is het zo dat de opname plaatsvindt 7 jaar voordat de Heer verschijnt op de Olijfberg. Dus 7 jaar voor Matteüs 24 vers 30. En dat dit wat hier vermeld wordt gebeurt 33 jaar na Matteüs 24 vers 30. Dus je kunt het op geen enkele manier verwarren. Bovendien, in de dagen van Noach werden geen gelovigen van de aarde weggenomen. En dus is dit een heel gekke vergelijking dan, hè? Dan klopt het gewoon niet. in de dagen van Noach werden ongelovigen weggenomen en dat gebeurt in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen weer. Als u een beschrijving wil hebben van de opname van de gemeente, dan is die er wel in de Bijbel, maar niet hier. Die vindt u in Johannes 14, 1 Thessalonicenzen 4, om maar eens wat te noemen. Hè? Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste schriftplaatsen. Er zijn meer hoor, uiteraard, maar daar gaat het nou even niet om. Maar die beschrijvingen zijn er wel. Maar dit hier spreekt over wat er gebeurt aan het einde van de tegenwoordige eeuw. Daar gaat het om, hè, in deze redenvoering. Dus, twee op de akker, de een zal weggenomen worden, dat wil zeggen die slecht af. En de ander zal verlaten worden, die is goed af, want die wordt vergeven. Omdat dat nou eenmaal de betekenis van het woord is. Hij wordt gelaten en dus vergeven. En datzelfde geldt voor de twee vrouwen die malen in de molen. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden, staat er. Maar het is precies hetzelfde. De een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden waar ze was. Nou, blijft dus gewoon op de aarde. En dan staat er, in vers 42, waakt dan, dat wil zeggen, wees dan wakker. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Wie niet? Nou, toch in ieder geval degenen die dan leven, want daar gaat het over. Over die periode wordt gesproken, over degenen die leven in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Tot hen wordt gezegd, waakt, want gij weet niet. En dan moet u eens goed luisteren. Misschien, ik hoop dat u het vat, maar tot wie wordt dit gezegd? Of laat ik het anders vragen, waarom weten zij niet in welke uren de Heer zal komen? Ja, ik zal het nog een keer vertellen. We krijgen eerst de opname van de gemeente. 7 jaar later de komst van de Heer Jezus voor Israël op de Olijfberg. En dan 33 jaar later het binden van Satan. En dat is het moment waarop de ongelovigen allemaal van de aarde worden weggenomen. Dat is de komst van de Messias, niet op de Olijfberg, maar in de heerlijkheid, op de troon zijner heerlijkheid, volgens hoofdstuk 25 vers 31. Zie, over die periode gaat het. En over die komst wordt het ook gezegd. Ik zal u straks laten zien dat dat inderdaad zo is. Dat dit niet de beschrijving is van de opname van de gemeente. Want de apostel Paulus zegt in Thessalonicenzen dat de Heer voor ons niet komt als een dief in de nacht. En dat wij ook niet des nachts zijn of zoiets. Of der duisternis. Dat wil zeggen, dat gaat niet. Maar ik weet wel, er is een film in omloop die heet Als een dief in de nacht. En dat gaat dan over de opname van de gemeente. Maar dat is weer zo'n misverstand. De Heer komt voor ons niet als een dief in de nacht. Dat zegt de schrift duidelijk genoeg. Hij komt wel als een dief in de nacht, maar niet voor ons. Maar 7 jaar later eventueel voor Israël, maar in feite 40 jaar na de opname van de gemeente pas in dit verband. Bij het begin van de 1000 jaren. Dan komt hij als een dief in de nacht. En dan moet u eens opletten. Waarom weten zij niet wanneer de Heer komt? Want laten we elkaar goed begrijpen, als de opname van de gemeente al geweest is, als 7 jaar later de komst van de Heer op de Olijfberg geweest is, dan kunnen ze toch uitrekenen dat het 33 jaar duurt totdat hij weer komt om te zitten op de troon zijner heerlijkheid, tot de definitieve vestiging van zijn koninkrijk. Maar waarom weten zij dat nou niet? Omdat niemand ze dat verteld heeft. En omdat ze de schrift dus niet voldoende kennen. Ik bedoel het niet verwijtend. Ik bedoel het als vaststaand gegeven. De meeste mensen vandaag weten het namelijk ook niet. Dus dat is niks bijzonders. Maar de belangrijkste reden waarom ze het niet weten. Jawel, is wel geopenbaard. Kijk, het punt is, zij weten niet omdat zij slapen. Dat is wat er staat. Er staat, waak dan, want gij weet niet. Waarom weten ze niet? Omdat zij slapen, want het wordt tot slapenden gezegd. Begrijpt u wel? Dat is het verhaal. Ze kunnen weten, ze de datum nog weten van de komst op de Olijfberg. En waarom zouden ze dat nou niet weten? Dan kunnen ze ook weten dat 33 jaar later, kunnen ze gewoon uitrekenen. 33 jaar uitrekenen is niet zo moeilijk. Ja, 2000 jaar is veel lastiger. Maar 33 jaar is nog wel te doen. Maar het wordt verondersteld dat ze dat weten. Hoe? Uit de schrift. Net als ik dat weet, zal ik dan maar zeggen. Gewoon uit de schrift. Maar als je slaapt, kom je daar nooit achter. En bovendien, als je slaapt, kan iemand het je wel vertellen, maar het helpt je niks. Dat is echt zo, daar leer je niks van namelijk. En zelfs vergeet je het, mocht je al wat gehoord hebben. Het punt is, hier wordt gezegd, gij weet niet, maar het wordt gezegd tot slapende, maar wij worden niet verondersteld te slapen. Wij zijn wakende en dus... Dat is het antwoord, broeder Spaans. Dus weten wij wel. Ik heb het over deze data dus. Hè. Als wij dan zouden leven, dan nog zouden leven, wel we leven dan nog, alleen niet op aarde. Dan weten wij wel wanneer hij komt. Uiteraard. Heel simpel. Waak dan, want gij weet niet. Het is duidelijk dat ze moeten wakker worden, want dan zullen ze wel weten. Stel je op de hoogte is eigenlijk deze uitspraak van de Heer. Je zorgt dat je het wel weet. Zie? Waak dan, want gij weet niet. En juist omdat ze niet weten, moeten ze wakker worden, opdat zij zullen weten. Zie? Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Het wordt dus gezegd tot gelovigen, uw Heer. Maar ze slapen, ze zijn slapende gelovigen. Ik zeg nog niet dat het niet kan, want ik zie ze vaak genoeg in de samenkomst, hè? Ik bedoel het niet zo lelijk hoor. Ik herinner mij dat ik vroeger ook altijd zat te slapen in de samenkomsten. Maar ja, dat kwam omdat ik zo'n vertrouwde stem hoorde altijd. Hè, van de spreker, dat was gewoon mijn vader zelf. En vaak was het nog bij ons thuis ook. In de bijbelstudies enzovoorts, daar kon ik het nooit wakker houden. Dat vond ik altijd zo'n vertrouwde, rustbrengende omgeving. En een rustgevende stem. En mensen zeiden, ik snap niet dat je daarbij in slaap valt. Maar ik sliep erbij. Dus hoe ik het geleerd heb, weet ik ook niet, maar... Maar goed, waak dan, want ge weet niet in welke uren uw Heer komen zal, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Met andere woorden, zorg dat je wakker bent, stel je op de hoogte van die komst en zorg dat het huis niet wordt doorgraven. Wees bereid voor zijn komst. Daar gaan deze gelijkenissen allemaal over, die nu volgen. Over die twee dienstknechten, over de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden en over de gelijkenis van de talenten. Doet handeling totdat ik kom, enzovoorts. Hè? Of hou je lamp brandende totdat ik kom. Daar gaat het over. Moet bereid zijn tegen de dag en de uren. Daar gaat het om. Dus daarom zijt ook gij bereid, vers 44, want in welke uren gij het niet meent... En nog steeds wordt het gezegd tot de slapende. In welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. En dan gaat het niet om zijn komst op de Olijfberg, die is al lang geweest. Maar het gaat om zijn komst in heerlijkheid, op de troon zijner heerlijkheid. Die staat dan in een inmiddels herbouwd Jeruzalem en een inmiddels uitgebotte vijgenboom, inmiddels zelfs een bloeiende vijgenboom, het is zomer geworden. Overdrachtelijk gezien dan, hè? Het is 33 jaar later. En 33 jaar is de gebouwd in de oprichting van dat rijk. Zie, daar gaat het om. Nou, en dat het zo is, blijkt uit de volgende gelijkenis. Dat is een heel simpele. Daar staat, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht? En een voorzichtige dienstknecht in de Statenvertaling is altijd een dienstknecht die voorzicht heeft. Dat wil zeggen, hij kijkt vooruit. Dat is wat het woord betekent. Iemand die... in de toekomst kijkt en rekening houdt met de toekomst. Dat is de betekenis van dat woord in de Statenvertaling. Voorzichtig. Iemand die voorzichtig handelt, handelt met een vooruitziende blik. Dat is het. Dat is wat het woord zelf ook zegt, hè? Voorzicht. Nou, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechte tijd? Dat voorzicht is het zicht natuurlijk naar de verschijning van de Heer in heerlijkheid. En er zijn dienstknechten die verantwoordelijk zijn voor het geven van het voedsel ter rechte tijd aan de andere dienstboden. Aan degene die diezelfde Heer dienen of verondersteld worden te dienen. En het is duidelijk dat het daarbij gaat om de prediking van het woord van God. Want de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Wat overigens hetzelfde is als het zaad der wedergeboorte, waar we het al over gehad hebben. En deze dienstknechten prediken dus in principe het evangelie. Van het koninkrijk aan alle volkeren, tot de getuigenis aan alle volken over de hele wereld. En pas dan zal het einde komen. Ik citeer weer vers 14 van dezezelfde redenvoering. Dus voedsel geven te rechte tijd, dat gaat niet om letterlijk voedsel, dat gaat om geestelijk voedsel uiteraard. Dat is waarmee de Heer gediend wordt. En dan staat er, zalig is de dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Het punt is dat de dienstknechten die dan het evangelie prediken, ook inderdaad verondersteld worden te volharden tot het einde. Want dat hebben we al gelezen. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Dat was vers 13. Zij moeten dan volharden in de prediking. En begrijpt u me goed? In ieder geval is het zo dat Israël in die periode tot geloof is gekomen. En dus alsnog, zij het dan met 3.500 jaar vertraging, het woord van God moet prediken aan de heidenen, aan alle volken. En 3.500 jaar lang, tot vandaag de dag, hebben ze dat geweigerd. En hebben ze bovendien zelf dat woord niet eens geloofd. En wat de Heer dan van hen verwacht, is dat ze alsnog diezelfde boodschap, het is niet veranderd, er verandert niks. Dat ze alsnog diezelfde boodschap prediken. Dus wat de apostel Petrus schrijft aan gelovigen uit de Joden. Hij zegt dat zij geroepen zijn om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Verkondigen dus. En ze moeten getrouw zijn tot het einde aan toe. Nou, en dan staat er dat als ze getrouw zijn tot het einde, dat ze nog bezig zijn als de Heer komt, zal ik dus maar zeggen, dat ze dan zalig zijn. Er staat voorwaar, zeg ik, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. En het tegenovergestelde zijde is vers 48, maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, dat wil zeggen, mijn Heer komt wel, maar voorlopig nog niet. En bovendien zal hij wel zeggen, ja, maar er staat in de Bijbel, niemand weet de dag nog de uren, want je kunt natuurlijk altijd bijbelteksten uit zijn verband rukken. He? Zo werkt dat, hè? En het komt vast nog niet. Nee, maar het komt wel op de vastgestelde tijd. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Weet u nog, ze waren immers etende en drinkende in diezelfde tijd. En hier gaat het over iemand die tot geloof gekomen is, die dus een dienstknecht van de Heer is en die zich daar ook aan overgeeft. Eten en drinkende, die dus wereldgelijkvormig wordt, niet getrouw is in zijn dienstwerk, dan staat er, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht. Leest u dat nou goed? Hè? Als hij zo doet, dan zal de Heer komen in een dag dat hij hem niet verwacht. Waarom verwacht hij hem niet? Wel, hij heeft geen flauwe notie van en bovendien geloofde niet dat hij zou komen. Bovendien, hij kon het ook niet weten, want hij was dronken. Hij sliep waarschijnlijk zijn roes uit. Bovendien, het was nacht. En de schrift zelf zegt, wie dronken zijn, die zijn desnachts dronken. Maar in de nacht was hij dronken en lag hij te slapen. En toen kwam de Heer als de dief, namelijk om dat koninkrijk op te eisen. Een koninkrijk waarop tot op dat moment Satan over geregeerd heeft, of moet ik zeggen de antichrist. En de Heer komt van buitenaf, midden in de nacht, terwijl de wereld in de nacht is, zal ik maar zeggen, in duisternis wandelt. Dat is vandaag in wezen in principe ook nog zo, hoor. Maar dan komt hij om dat op te eisen. En dan wordt hij niet verwacht. Waarom niet? Wel omdat hij dronken was en omdat hij in zijn hart zei, mijn Heer komt voorlopig toch nog niet, enzovoorts. En zo is dat. Waarom wist hij dus niet? Omdat hij dronken was. Heel simpele zaak. En vandaar dat er staat, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. Het gaat niet over ons en de opname van de gemeente. Het heeft er niks mee te maken, maar het gaat over een ontrouwe dienstknecht straks. En maar laat ik erbij zeggen, dat ontrouwe dienstknechten vandaag de dag ook niet weten wanneer de Heer komt. En zelfs over het algemeen nauwelijks geloven dat de Heer komt. En als ze het dan geloven, dan zeggen ze, ja, maar voorlopig nog niet. Precies hetzelfde. En ze weten van niks. En daar kun je mee praten, daar kun je mee discussiëren, kun je de Bijbel voorhouden, helpt niks, ze zijn dronken. In geestelijke zin dan, bedoel ik. Hè? Maar er staat wat er met zo'n dienstknecht gebeurt. Er staat, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. De geveinsden, degene die deden alsof. Want wat in die dagen verwacht wordt van de gelovigen, is dat ze volharden tot het einde. Dus in één generatie volharden tot het einde om zalig te worden, namelijk om het koninkrijk binnen te gaan. En als ze dat niet doen, dan worden ze eruit gezet. Er zijn het huichelaars, geveinsden enzovoorts. En dan staat er, hun deel zal zijn met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Maar Matthäus 13 zei daarover, dat waar wening is en knersing der tanden, dat is de vurige oven. Dat is dus uiteindelijk de poel des vuurs. Daar zitten de geveinsden. He? Daar zitten niet alleen pure de goddelozen, maar er zitten ook degenen die zich voor gelovigen uitgaven, maar waarvan bleek dat ze het niet waren. Ja, dat zijn geveinsden. Zij die doen alsof. Fariseeën dus feitelijk. Nou, dat is de eenvoudige betekenis van deze gelijkenis. Maar om te laten zien dat het inderdaad op geen enkele wijze op ons van toepassing is te brengen, leg ik hier even in de gauwigheid naast 1 Thessalonicense 5. 1 Thessalonicense 5. En ik zeg er maar even bij. 1 Thessalonicense 4 spreekt over de opname van de gemeente. Er staat dat wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met de reeds opgewekte doden de Heer tegemoet gaan in de lucht op de wolken. En alzo zullen wij altijd met de Heer zijn. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat is hoofdstuk 4 vers 18. Wij vertroosten elkander met de woorden dat de Heer zal komen om ons allemaal thuis te halen. Dat is onze verwachting. En dan gaat hoofdstuk 5 verder met precies hetzelfde, maar. Heb je het weer, hè? Dat hoort bij het voorgaande. He? Maar, de tegenstelling. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven? Waarom niet? Waarom hoeft Paulus niet te schrijven wanneer het allemaal gebeurt? Omdat ze het wisten. Dat is het antwoord, want er staat er namelijk, hè? Er staat, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, ja, niet de opname van de gemeente, nee, de dag des Heren, ik heb u in de tijd verteld dat de dag des Heren officieel begint bij de komst van Christus op de Olijfberg, bij de bekering van Israël en bij de verwoesting van Jeruzalem, dat is de dag des Heren. Nou, dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Zie? Want wanneer zij, niet wij, maar zij, Israël dus, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, ik heb die woorden al eerder aangehaald, naar aanleiding van Daniel 9. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal haastig verderf hen, niet ons, hen overkomen. Gelijk de baarsnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden, maar gij broeders, en dan gaat het dus over de gemeente, gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Zie, de Heer komt voor ons niet als een dief in de nacht. Want staat er, vers 5, gij zijt allen kinderen, of zonen eigenlijk, des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. En om het nog vollediger te maken, er staat, zo laat ons dan niet slapen. Zie, het gaat over dezelfde dingen als in Matthäus 24, het principe van de komst van de Heer, maar nu voor ons. En hij zegt, laten we nou niet slapen, want het is dag voor ons, we horen wakker te zijn. Ja, als wij slapen weten we ook niks. Dat geldt nu, dat geldt dan voor hen net zo goed. Hè? Maar wij zijn desdaags, zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. En waken en nuchter zijn is het tegenovergestelde van slapen en dronken zijn, uiteraard. He? En dan staat er ook vers 7. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. En de hoop der zaligheid is de verwachting van onze zaligheid, kortom, de verwachting van de wederkomst van Christus in de lucht, om ons thuis te halen. Opname van de gemeente, daar ging het hier toch over. Eind van hoofdstuk 4 en hier begin van hoofdstuk 5. Dat staat er ook, want, vers 9 van hoofdstuk 5, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Kijk, Israël het natuurlijke ongelovige Israël zal zeggen dat het vrede is, maar dan zal een haastig verderf hun overkomen. Dat is de toorn van God die over hen komt. Over een goddeloos volk, over goddeloze mensen. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Hoe dan? Wel, door de opname die een paar versen daarvoor aan het eind van hoofdstuk 4 beschreven is. En nogmaals, dan vragen we, wanneer zal dat zijn? Wel, Paulus zegt, daar hoef ik niet over te schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Ik sluit me er maar een beetje bij aan. Dat wil zeggen, ik ga daar ook maar niet op in. Het is ons onderwerp ook niet. Ons onderwerp is Matthäus 24. En over wat daar dan precies verteld wordt, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar één ding moet duidelijk zijn, dat als de opname van de gemeente eenmaal geweest is, dan kunnen alle volgende data op een heel eenvoudige wijze gewoon uitgerekend worden. Of de periode van 7, van 33, van 1000, een onbekende en dan de jongste dag. Echt, dat is zo moeilijk allemaal niet.